Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Lang, lang geleden hoefden mensen nog niet te werken. De hemel hing zo laag boven de aarde dat mensen erbij konden. En als de mensen honger hadden, het enige wat ze hoefden te doen was een stuk van de hemel afsnijden. En dat kon je dan opeten. De hemel was eetbaar. De hemel zei er wel bij, alles goed en wel. Jullie mogen stukken van mij afsnijden om op te eten. Maar ik wil niet op de vuilnisbelt belanden. Dus je mag nooit meer afsnijden dan je op kan. Nou, dat ging een hele tijd goed. Totdat er op een gegeven moment een hele gulzige vrouw was. En die sneed een enorm stuk van de hemel af. En ze at en at, maar ze kreeg het niet op. Het was echt te veel. Dus zei naar haar man toe, heb jij nog honger? Nee, die had geen honger, want die had al genoeg gegeten. De rest van het dorp werd erbij gehaald. Jongens, moet hier iemand nog een stukje hemel? Nee, niemand, want iedereen was verzadigd. Dus wat gebeurde er aan het eind van de dag? Die vrouw gooide dat laatste stukje hemel, wat niemand opkreeg, op de vuilnisbelt. Toen werd de hemel zo boos dat hij zich hoog boven de aarde verhief. Sindsdien ligt de hemel buiten ons bereik en ploeteren de mensen voor hun dagelijks brood.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC, over het begin. In deze podcast zoeken we deze zomer naar alles wat begint. Deze week het scheppingsverhaal. Over hoe scheppingsverhalen het begin van de wereld en de mens verklaren en wat ze ons nog meer vertellen over onszelf. Mijn naam is Lucas Brouwers en jullie hoorden zojuist een verhaal voorgelezen door Bart Funnekotter. Bart, ik hing aan je lippen. Ik vond het een mooi sprookje, bijna. Waar komt dit verhaal vandaan?
Dit verhaal komt dus uit Afrika, uit Nigeria. Het is een verhaal wat daar verteld wordt onder het volk van de Bini. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen. En dat verhaal wordt van generatie op generatie overgeleverd. En ik ben daar nooit zelf geweest. Ik put hier niet uit eigen ervaring. Maar dit verhaal is opgehaald door Mieneke Schippers. Hij is emeritus hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. En zij heeft een boek geschreven waarin ze al dit soort verhalen over het begin van de wereld en het begin van de mensheid, scheppingsverhalen, scheppingsmythen, bij elkaar brengt en onderzoekt.
En als je dan dit verhaal van de Bini over die hemel die je kunt opeten, dat even op zichzelf beschouwt, wat kunnen we daar dan al aan zien wat dit een echt scheppingsverhaal maakt?
Het maakt een scheppingsverhaal omdat het verklaart waarom de wereld is zoals die is. Hè? Want ja, mensen moeten nu eenmaal elke dag op het land werken om aan eten te komen. Moeten hun varkens en hun kippenhoeden, moeten hun graan en hun groenten en hun fruit verbouwen. En je vraagt je als mens wel eens af, waarom is dat eigenlijk zo? Waarom gaat niet alles vanzelf? En om dat soort vragen te beantwoorden, dit is een basale vraag. Een basale vraag is natuurlijk ook, waarvoor zijn we er überhaupt als mens? Zijn er dit soort, in alle culturen over de hele wereld, dit soort scheppingsverhalen, dit soort scheppingsmythen ontstaan. En mythen en verhalen zijn, elke mythe is een verhaal, maar niet elk verhaal is een mythe. Een mythe is een verhaal dat antwoord geeft op dit soort hele fundamentele levensvragen. En die zijn er dus, elk volk, elke cultuur heeft zo'n scheppingsverhaal eigenlijk.
En hier zit ook een element in waarbij de hemel uiteindelijk naar boven gaat en dus boven de aarde hangt.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld denk aan de god Thor die zijn donder maakt, er zit ook vaak iets in wat niet alleen zeg maar de mensenwereld verklaart, maar ook iets van de fysieke wereld. Is dat ook een vast component in scheppingsverhalen?
Ja, je hebt in feite twee scheppingsverhalen. Je hebt cosmogonieën en etnogonieën. Een cosmogonie vertelt iets over hoe het universum ontstaat. En een etnogonie vertelt over iets over hoe de mensheid ontstaat. En vaak is die mengvorm er ook wel. Hè? Dus in een cosmogonie is er meestal eerst niks, chaos of leegte of een soort van oerzee. En dan ontstaat er land en op dat land gebeurt iets. Maar je ziet dus in dit verhaal bijvoorbeeld dat het universum nog niet af was toen de mens kennelijk al bestond. Alleen de hemel hing zo laag. Dat je erbij kon. Dus dit verhaal is niet alleen een verklaring voor het feit dat de mens moet werken voor zijn brood, maar ook voor het feit dat er hoog in de lucht een hemel hangt.
En ik vind het een mooi verhaal. Dat doet me een beetje denken aan sprookjes. Die hebben ook dit soort elementen van een regel die wordt doorbroken en dan volgt er een straf.
Ja.
Maar is dit nou een verhaal dat nog leeft en nog wordt doorverteld en waarin nog wordt geloofd in zoverre je dat daarvan kan spreken?
Ja, dat is interessant. Het verhaal leeft, want het wordt doorverteld. Hè? Dit is natuurlijk iets wat uit een orale traditie komt. En het is nu dus opgeschreven door Mieneke Schipper. Maar het feit dat het wordt doorverteld is natuurlijk niet hetzelfde als dat het nog wordt geloofd. Ik bedoel, wij vertellen ook nog het verhaal van Adam en Eva door. Dat is natuurlijk al lang te boek gesteld. Dus dat is al lang niet meer alleen orale traditie. En er zullen zijn nog zeker mensen die in het verhaal van Adam en Eva geloven. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het nog gelooft. Dus dit verhaal bestaat nog. En het is ook inderdaad, denk ik, dit verhaal is natuurlijk gedeeltelijk verantwoordelijk voor hoe de maatschappij daar in elkaar zit. Dus de werking van het verhaal, zo je wil, is er nog. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs meer gekoppeld aan een letterlijk geloof in dit verhaal. En de vraag is natuurlijk of überhaupt in der tijd, toen dit verhaal verzonnen werd, of het toen zal het oorspronkelijk wel letterlijk geloofd zijn, maar het zal gauw begrepen zijn als een verhaal, als een mythe ook, denk ik.
Ja, dus dat kan door elkaar lopen, ja. Zeg je eigenlijk. Van een letterlijk geloof van zo zit het en zo is het gegaan. Ja. Tot een mooi verhaal dat bestaat en doorverteld wordt.
En dan moet je altijd heel erg oppassen als westerling dat je dat letterlijk geloof heel gauw terzijde schuift. Want dat is natuurlijk voor ons volkomen vanzelfsprekend. Maar in grote delen van de wereld is dat natuurlijk niet het geval. We leven in op een heel raar, seculier, rationalistisch eiland in principe hier in West-Europa.
Bart, maar ik vraag me af, hoe gaat een verhalenonderzoeker te werk? Want je hebt hier een verhaal van de Bini en nou ja, dat kun je keer op keer blijven lezen. Maar het is ook maar het verhaal. Dus hoe krijg je daar een beter beeld op wat scheppingsverhalen zijn?
Door zoveel mogelijk scheppingsverhalen te verzamelen als je kan. Mieneke Schipper heeft dat gedaan. Die heeft zelf veldwerk gedaan over de hele wereld. Wat je dan dus doet, is dan ga je gewoon het land in. En dan vraag je mensen, goh, wat wordt hier voor scheppingsverhaal verteld? Dus dat is één methode. Dus dat is oral history, zo je wil. Voor zover je bij scheppingsverhalen sprake is van history. Dat is natuurlijk geen geschiedenis, maar een oral tradition die je optekent. Dan zijn er natuurlijk scheppingsverhalen die vrij snel zijn opgetekend na hun ontstaan, of relatief snel na hun ontstaan. Dan hebben we het dus over dingen als het Oude Testament, hè, het scheppingsverhaal van Adam en Eva. En dan heb je scheppingsverhalen die, zal ik maar zeggen, achteraf gereconstrueerd zijn door geïnteresseerden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de scheppingsverhalen die de Germanen en de Vikingen aan elkaar vertelden. Vanaf het begin van onze jaartelling, of misschien wel daarvoor, tot in de Vikingtijd, 9e, 10e eeuw. En die zijn dus bijvoorbeeld opgetekend door een middeleeuwse wetenschapper in de 12e eeuw. Het probleem daarmee is dat het natuurlijk dan een heel christelijk sausje over die scheppingsverhalen heen komt te liggen. Maar dat zijn dus de drie soorten scheppingsverhalen. Scheppingsverhalen die worden opgeschreven door de mensen die ze zelf vertellen. Een orale traditie die nu door een wetenschapper wordt opgetekend. En scheppingsverhalen die honderden jaren na hun ontstaan door geïnteresseerde onderzoekers zijn opgetekend, maar ook alweer lang in het verleden, waardoor je daar dus een hele methodiek op los moet laten om de verteller en het verhaal dat hij zegt op te tekenen uit elkaar halen.
Ik kan me voorstellen dat als je verhalen op deze manier onderzoekt, dat je dan heel goed bewust moet zijn van mogelijke verstoringen en vervuilingen. Want je noemde al dat als een christen dat in de 12e eeuw optekent, dat hij daar misschien iets met de tekst gedaan heeft.
Ja.
En ik vraag me af, als je nu het veldwerk gaat doen, kun je ook biases tegenkomen?
Zeker.
Misschien zijn de mensen die de verhalen vertellen, gewoon vaker man. En Kan dat bijvoorbeeld een invloed hebben op het verhaal dat je dan ophaalt? Dat als je naar de dorpsoudste wordt gewezen, ja. dat een man blijkt te zijn. En dat er daardoor verhalen die bijvoorbeeld circuleren onder vrouwen minder snel tegenkomt?
Nou, het grappige is, ik sprak daar met Mieneke Schipper over. En die heeft ook die sprak daar ook met vrouwelijke collega's. En die vertelde dezelfde verhalen. Ze vertelde trouwens ook dat als die vrouwelijke collega's dus een groepen vrouwen onder elkaar een keer lol wilden hebben, dan namen ze zo'n scheppingsverhaal en zetten ze het op hun kop. En dan was de vrouw in alles de baas en de man deed alles fout. Er wordt ook wel gespeeld met dat soort verhalen. Maar die vrouwen aan wie ze dat dan, die dat vertelden, dat ze die scheppingsverhalen wel eens gewoon voor de lol op hun kop zetten. Die deden dat in de kennis. Terwijl ze wisten dat ze het op hun kop zetten. Dus ze wisten dat het verhaal eigenlijk in het echt, ik maak nu tussen aanhalingstekens bewegingen met mijn vingers, anders was. Dus dit soort verhalen zijn wel geïnternaliseerd, zal ik maar zeggen, binnen zo'n maatschappij, onder mannen en vrouwen.
En als ik dan ook het verhaal van de Bini zie, waarin de vrouw de fout maakt, doet me dat me heel erg denken aan Eva in het paradijs natuurlijk, die ook van de verboden appel snoept. Kun je dan ook zeggen dat zo'n verhaal zou kunnen helpen om de status quo in zo'n mannensamenleving zeg maar te verantwoorden of misschien zelfs te ondersteunen?
Ik denk dat verantwoorden het juiste woord is. Als je al die verschillende scheppingsmythes naast elkaar legt, wat je dan tegenkomt is bijna overal de man in bijna alle samenlevingen een dominante positie inneemt. Dat is dus niet iets van de westers-christelijke samenleving of voor mijn part de monotheïstische samenlevingen, de islam en het christendom en het jodendom, waar de mannelijke rol dominant is. Maar dat is ook in Oceanië zo en ook in Zuid-Amerika en ook in Afrika. Dus het is kennelijk zo dat in binnen de meeste culturen de man de baas is of speelt, zo je wil. En dat moet dus verklaard worden en verantwoord worden. En de reden erom is heel plat. De mens heeft de afgelopen duizenden jaren in een wereld geleefd waar mannelijke kwaliteiten als kracht en dergelijke gewoon belangrijk waren. En daardoor kon de man de baas spelen. Maar kennelijk voelde de man zich daar wel een beetje ongemakkelijk bij. Of voelde de cultuur zich er ongemakkelijk bij. Dus daar moest een verantwoording, een verklaring voor worden gevonden. Nou, die is in dat soort scheppingsmythes te vinden. En dat is dus vaak dat een vrouw iets doet waardoor de mensheid uit het paradijs kukelt. En moet werken om aan eten te komen. En het is hierbij dus elke keer van belang om in de gaten te houden. Die situatie bestond al. Er werd een verhaal opgeplakt dat die situatie verklaarde of rechtvaardigde, zo je wil. Dat verhaal ging vervolgens deel uitmaken van de cultuur. En zorgde er dus ook voor dat de situatie bleef voortbestaan. Dus scheppingsmythes zijn in wezen conservatief van aard. Ze willen dat iets in feite, dat iets blijft zoals het is.
En dat leidt me dan wel tot de vraag in een wereld die snel verandert. Op allerlei manieren. Hij verandert al eeuwen heel snel natuurlijk. Want ik bedoel, de globalisering is al een tijd gaande. Verspreiding van het christendom met alternatieve verhalen. Ook van de islam. Is er nog plek voor scheppingsverhalen? En dan heb ik het nog niet eens over zeg maar de veranderende maatschappijen waarin die man-vrouw verdeling misschien ook weer helemaal weer op zijn ondersteboven wordt gehouden. Is er nog plek op deze wereld voor dit genre verhalen?
Ja. Nou, het grappige is, jij begint over die man-vrouw verhoudingen in een veranderende maatschappij. Wat zie je dus nu? Dat in alle literatuurwetenschappen en cultuurstudies gaan mensen dus die scheppingsverhalen opnieuw lezen. En die gaan ze dan interpreteren vanuit een sterke vrouwsfiguur. Dus wat er in feite weer gebeurt is de maatschappij verandert en het verhaal verandert mee, wordt aangepast. Dus er komt misschien geen nieuw verhaal, maar we gaan nu het Adam en Eva verhaal bij wijze van spreken, gaan we Eva in haar kracht zetten. Dus daar zie je dus in feite dat soort scheppingsverhalen spiegelen wat er in de maatschappij gebeurt. Het andere wat je zegt is van we globaliseren razendsnel. Kunnen dit soort verhalen nog wel blijven bestaan? Ik dacht dus zelf toen ik met dit onderzoek begon, dacht ik van dit is een gelopen zaak. Ik als uber rationele, tenminste dat denk ik dan van mezelf, westerling, dit is uit. Maar Mieneke Schipper zei dat van... Nee. Juist in een globaliserende wereld gaan mensen heel erg teruggrijpen naar hun wortels. Dat zien we nu al. Je zal zien dat soort verhalen met extra veel kracht verteld gaan worden.
En het is juist die bewegelijkheid van die verhalen. Elke verteller heeft opnieuw de kans om een verhaal naar zijn hand te zetten bijna. Dat ze dus ook kunnen meebewegen met de tijd, als ik het goed hoor.
Het interessante is natuurlijk, vroeger verander je dan je verhaal gewoon. Hè? Toen een puur orale traditie, er zijn nu blanke mensen bijgekomen, die hebben geweren en pennen. Dus al vertellende pas ik mijn verhaal aan. Nu zijn die verhalen natuurlijk allemaal gekanoniseerd, vastgesteld op schrift. Dus als je die nu nog wil aanpassen, dan moet je ze dus anders gaan lezen. En dat gebeurt dus ook in allerlei vakgroepen, waar dus deconstruerend dit soort dingen worden gelezen. Dat er naar andere dingen worden gezocht.
De scheppingsverhalen kunnen veranderen, maar dan vraag ik me nog af, is er... komen er nieuwe scheppingsverhalen bij? Dus echt hele nieuwe narratieven die we ook op een 21ste eeuwse manier misschien de wereld verklaren.
Nou, dat is het aardige. Ik had het daar dus over met Mieneke Schipper. En die zei complottheorieën. Dat zijn eigenlijk ook scheppingsverhalen. Dat zijn ook ontstaansgeschiedenissen. Want dat zijn verhalen die mensen aan elkaar vertellen. En die verklaren waarom zij in een wereld leven die ze niet zint. Maar waaraan een touwtjes wordt getrokken door de Rothschilds, Bill Gates, weet ik het allemaal. Dat zijn dus ook verhalen waarmee je vertelt en verklaart waarom de wereld voor jou, in jouw geval, er dan dus slecht uitziet. En je ziet hoe populair die verhalen zijn onder grote groepen mensen over de hele wereld. Ook in ons rationele, tussen aanhalingstekens, Westen. Dus de behoefte om een hele complexe wereld zoals die is te verklaren in één pakkend verhaal, die is er nog steeds. En het aardige is ook dat er ook een Afrikaans volk is wat een ontstaansmythe vertelt, dat eerst alle vrouwen de baas waren. En de mannen moesten en op het land werken en jagen, ook nog het huishouden doen en voor de kinderen zorgen. Nou, dat beviel ze natuurlijk helemaal niets. Dus wat deden alle mannen? Die spraken af met elkaar. Dus die smeden een complot. Het was een geheime samenzwering dat ze alle vrouwen van het volk tegelijk zwanger zouden maken. En op het moment dat al die vrouwen hoogzwanger waren, namen die mannen de macht over. Want de vrouwen konden niks doen, die lagen te puffen. En draaiden de rollen om. En vanaf dat moment waren de rollen omgedraaid. En zo wil het verhaal, was de samenleving een rechtvaardige en goed lopende samenleving. Dus zo zie je dat er in dat verhaal heeft letterlijk een complot de grondslag gelegen aan hoe de samenleving op dat moment is ingericht. Maar een complot dat uiteindelijk wel positief wordt uitgelegd, omdat het zo goed heeft uitgepakt voor de samenleving waarin die mensen leven.
Dankjewel Bart voor dit. Ik ga hier nog heel even op kouwen als je het goed vindt.
Dat is goed.
Het scheppingsverhaal als complottheorie en hoe ze spiegelen, dat is voor mij echt een nieuw perspectief. Ik had er zo nog nooit naar gekeken, eerlijk gezegd. Dus ik ga daar nog even lang over nadenken. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat je hier kwam vertellen over ontstaansgeschiedenissen, scheppingsverhalen, over verhalen over hoe het begon. Als je nou meer wil weten, luisteraar, over scheppingsverhalen, lees dan ook vooral het stuk dat Bart voor aanstaande zaterdag heeft geschreven. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering over het begin. Tot dan!